Ja, zal ik eerst kort voor je bidden en dan ruimen we dit op. Ja. Vader, we danken u voor deze dag en we danken u voor deze middag waarvoor we ook willen bidden. We bidden voor Marco, vader, dat hij zich geïnspireerd en geleid weet door uw geest in de woorden die hij mag spreken. We bidden voor elkaar dat ons hart ook vanmiddag weer open zal staan, Heer, voor datgene wat u wilt zeggen. We bidden om uw zegen. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, Dick. Goed om hier weer te zijn na de lunch. Mooi om weer te zingen met elkaar. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben vanmorgen enorm geïnspireerd door het verhaal van Henk. Je heldere uiteenzetting vanuit Genesis 1, Genesis 2, de majesteit, het verbond. Maar ook Kain die ontspoort en die elke keer Abel weg wil drukken, weg wil duwen. En ik dacht bij mezelf vanmorgen, wee de man die vanmiddag moet spreken. Ik dacht, ja, wat moet je daar nog aan toevoegen als er al zo'n verhaal geklonken heeft vanmorgen. En ik hoop dat jullie de ruimte nog in je hoofd hebben om ook vanmiddag nog weer te ontvangen vanuit Gods woord. En ik wil beginnen met een korte vraag en dat is deze. Wat verlang ik eigenlijk? Impactvol zijn of vol zijn van Gods geest? Wat verlang ik ten diepste? En met dat eerste impactvol zijn bedoel ik, wil ik vooral indruk maken? Wil ik vooral mijn stempel drukken? Wil ik vooral gehoord en gezien worden? Wil ik mezelf laten gelden? Henk, jij noemde al het woord manipuleren. Is dat wat ik wil? Wil ik een vette handtekening op deze wereld achterlaten? Wil ik dat er nog lang over mij gesproken gaat worden? Is dat wat ik ten diepste verlang of verlang ik ten diepste om vol te zijn van Gods geest, ongeacht wat daaruit volgt? Het zijn twee verschillende dingen. Jezus is heel kritisch op mensen die vooral impactvol willen zijn. En hij noemt eigenlijk de geestelijkheid uit die tijd, de fariseeën, sadduceeën, wetgeleerden. En hij zegt, zij lopen met dure gewaden en zij hebben vooraanstaande plekken in de synagogen. Zij willen op straat begroet worden en ze spreken lange gebeden uit. Maar het is één grote schijnvertoning. Zij willen vooral gezien worden en op die manier impactvol zijn. En Jezus zegt, het is één grote schijnvertoning en dat is dan ook het enige wat zij ontvangen. Eer van mensen. Maar wat verlang ik? Vol zijn van Gods geest of alleen maar mezelf laten gelden? Jezus die pleit voor de gewonigheid in plaats van de gewichtigheid. En Jezus die zet niet de fariseeën vooraan, maar die zet een weduwe vooraan die een klein muntje in een offerschaal legt. Hij haalt een kleine jongen naar voren met 5 broodjes, 2 visjes. Of hij noemt een Samaritaan, iemand op wie neergekeken werd, die omziet naar iemand die in nood is. En Jezus pleit voor de gewonigheid in plaats van de gewichtigheid. En pas op, hè. Want de fariseer, die zegt, Goddank ben ik niet als de tollenaar. Maar laten wij niet in dezelfde valkuil stappen en zeggen, Goddank, ik ben niet als de fariseer. Dat is een valkuil. Om te snel te denken, natuurlijk wil ik vol zijn van Gods geest. Toets je eigen hart. Wat wil ik ten diepste? En ook in de kerk. Ook in de kerk kun je vooral op zoek zijn naar jezelf laten gelden, naar jezelf laten zien. Maar is dat niet de Kain die ontspoord is? Nou, we gaan vanmiddag met elkaar een verhaal lezen uit het Oude Testament. En misschien zouden we kunnen zeggen dat Henk vanmorgen een soort theoretisch kader heeft neergezet. van Adam 1 en Adam 2. En Kain die Abel wegduwt. En al die elementen komen voor in het verhaal dat wij nu met elkaar gaan lezen. Dat is het verhaal over Naaman. Een generaal in het Aramese leger, een vijandig volk. En hij staat onder bevel van koning Hadadezer, dat was de koning van Aram destijds. En we komen ook nog koning Joram tegen, die was koning over Israël. Maar ik stel voor dat we eerst dit verhaal met elkaar gaan lezen. En dan gaan we er met elkaar eens langzaam doorheen lopen. En het verhaal komt ook op het scherm. 2 Koningen 5, vers 1 tot 19. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning Hadadezer in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de Heer, opmerkelijk, had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die niet die onrein maakt. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei Hadadezer, de koning van Aram, ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël, koning Joram, overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms God dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont. Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en u zult weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baad u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei, er is in de hele wereld geen God, behalve in Israël. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer in wiens dienst ik sta leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman, als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij 2 muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Ik begeleid mijn vorst altijd als hij naar de tempel gaat, om zich voor Rimmon neer te buigen. En ik buig me dan ook neer in de tempel van Rimmon. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon. Elisa antwoordde, ga in vrede. Wat een verhaal, hè? Het is eigenlijk wel lekker om gewoon dat verhaal te lezen. Zal ik gewoon nog een stukje doorlezen? Wat een verhaal. Eigenlijk een heel profetisch verhaal ook. Want hier wordt al zichtbaar wat Jezus later in volheid zal doen. Namelijk dat het heil voor alle volken zal zijn. Abraham kreeg de belofte al in Genesis. Hier zien we het heel concreet gebeuren op kleine schaal. En Jezus zou het later in volheid aan de volken verkondigen. En ik heb in mijn voorbereiding, want zo doen we dat tegenwoordig, misschien herken je dat, aan ChatGPT gevraagd of hij een plaatje zou willen maken van dit verhaal, met het jaartal en de landkaart waar het gebeurt en de belangrijkste hoofdrolspelers. En Chat maakte voor mij dit plaatje, en dat ziet er best aardig uit, vind ik. Het speelde allemaal zo'n 850 voor Christus. Nou, rechtsbovenaan zie je koning Hadadezer, die was koning van Aram, dat is het huidige Syrië, zou je kunnen zeggen. Rechtsonderaan zien we dan die krijgsheld, die generaal, Naaman. Maar je ziet ook zijn kwetsbaarheid, want hij heeft een huidziekte, hij is onrein. En daarnaast zien we de profeet Elisa, die profeet was in Samaria. Nou, Chet had Israël wel een beetje hoger mogen zetten, maar ja, Chet weet ook nog niet helemaal alles. En koning Joram, die is geen koning over de Middellandse Zee, maar over Israël. En ik keek naar dit plaatje en ik dacht, best een aardig plaatje. En tegelijk dacht ik, Chat is ook heel werelds en heel menselijk. Want de belangrijkste spelers uit dit verhaal worden hier misschien helemaal niet genoemd. Want wie ontbreekt op deze plaat? Het Joodse meisje en de dienaren van Naaman. Dus ik heb een nieuwe opdracht gegeven en ik zei, volgens mij moet het plaatje er zo uitzien. Het Joodse slavinnetje, de vrouw van Naaman. Dat Joodse slavinnetje was in dienst bij de vrouw van Naaman. Waarschijnlijk heeft zij het aan de vrouw van Naaman verteld en die vervolgens aan Naaman. En uiteindelijk ook die dienaren die een cruciale rol speelden in de genezing van Naaman. Maar zoals het in onze wereld gaat, de belangrijkste impact, daar wordt misschien gewoon aan voorbij gekeken. En de mensen die het hardste roepen en het meeste kabaal maken en het meest hun ellebogen gebruiken, die staan al snel op het scherm. Maar laten we eens beginnen bij het Joodse slavinnetje en koning Joram, die twee. Allebei krijgen zij het bericht dat de bevelhebber Naaman ziek is, dat hij een huidziekte heeft. Allebei krijgen zij exact hetzelfde bericht. Maar de reactie van die twee, van het Joods slavinnetje en koning Joram, is totaal tegengesteld. Koning Joram, die kijkt, zo zou je kunnen zeggen, door de bril van de dood of iets specifieker gezegd, door de bril van de doodsangst. En als hij het bericht krijgt dat Naaman ziek is en dat Naaman onderweg is naar hem, dan scheurt hij zijn kleren en hij roept het uit in angst. Ben ik soms God dat ik kan beschikken over leven en dood? En je voelt de paniek bij koning Joram. En als je in paniek raakt en als de angst het voor het zeggen krijgt, dan gaan wij onszelf bewapenen. Er is een psychiater Jim van Os, en die zei laatst, dit is wat onze samenleving op dit moment voortdurend doet. Ze kijkt door de bril van de doodsangst, ze trekt zich terug in een eigen bubbel, ze maakt de ander tot de vijand. En die ander moet ook de vijand zijn, want dan kun je vanuit de gezamenlijke bubbel een soort negatieve zingeving vinden om tegen die ander te strijden. Heel veel mensen kijken vandaag de dag door de bril van de doodsangst. En het heeft impact op onze samenleving. En de angst wordt aangemoedigd door mensen die zelf verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. En Joram die kan alleen nog maar denken, Hadadezer is mijn vijand. Het is één groot complot. Hij stuurt naar Aman, zodat er een oorlog kan starten. En als Elisa niet zou hebben ingegrepen, dan zal het ongetwijfeld op een oorlog zijn uitgedraaid. Want wie kijkt door de bril van de doodsangst, oogst oorlog. En dan het Joods slavinnetje. Een totaal andere reactie. Zij kijkt door de bril van hoop. En als je door de bril van hoop kijkt, dan ontwapen je. Dus een totaal andere bril met een totaal ander zicht. En moet je nagaan wat er gebeurd is. Dit jonge meisje, vermoedelijk is ze een jaar of 8 geweest. Opgegroeid in Israël. En op een van de strooptochten van de Arameërs is zij meegenomen naar Aram. Die strooptochten, als je de film Gladiator hebt gezien, afgelopen week draaide die nog, dan weet je dat dat er niet zachtzinnig aan toe ging. Dorpen werden platgebrand en alles werd meegenomen. Inclusief dit jonge meisje. En ze wordt daar geïnstalleerd als slavin bij de vrouw van Naaman. En toch, het is onvoorstelbaar, kijkt zij door de bril van hoop. En zij spreekt over de profeet Elisa, maar ondertussen is dit meisje zelf een profetes. Want zij ziet wat voor anderen nog verborgen is. Zij ziet de genezing van Naaman, terwijl die nog hartstikke ziek is. En bovendien, zij beantwoordt onrecht, en er is haar groot onrecht aangedaan, zij beantwoordt onrecht met genade. En is dat niet precies wat Jezus later in volheid zou komen doen? Dat is profetisch wat dit meisje hier laat zien. Zij ziet wat er nog niet is en zij beantwoordt onrecht met genade. En dat roept de vraag op, door welke bril kijk ik eigenlijk naar de werkelijkheid? En hoe komt dat? Door welke lens beoordeel jij de gebeurtenissen die in jouw leven gebeuren? Met welke bril kijk je daarna? En welke reactie maakt dat bij jou los? En hoe komt het eigenlijk dat je door die bril kijkt? Kijk jij door de bril van de doodsangst? Of kijk jij door de bril van hoop? En hoe komt dat eigenlijk? Ik denk dat het alles te maken heeft met de vraag waar we vandaan komen. Met onze biografie. Ons gezin van herkomst waar we geboren zijn. Jezus vertelt een prachtig verhaal over twee mannen die hun huis gaan bouwen. En de een die bouwt het huis op een rots en de ander bouwt zijn huis op het zand. En Jezus zegt, ieder die de geboden en verboden van de Heer serieus neemt en die vertrouwelijke omgang met de Vader kent en die zijn leven zo probeert in te richten dat het volgens Gods gedachte is, dat is de man die zijn huis op een rots bouwt. Maar degene die met God nog gebod rekening wenst te houden, de persoon die vooral met zijn eigen doelen en zijn eigen strategieën bezig is, dat is de man die zijn huis op het zand bouwt. En als de stormen komen die ongetwijfeld gaan komen, dan zal blijken welk huis stand houdt. Het huis op het zand stort in en het huis op de rots staat stevig. Het is een prachtig verhaal met een mooie opdracht eigenlijk. Maar één thema blijft ongeadresseerd in dit verhaal. En dat is, in wat voor soort huis stond jouw wieg? Daar heb je geen invloed op. Je hebt geen invloed op het moment of de plek waar je geboren wordt. Stond jouw wieg in een huis dat stevig op de rots stond? Of stond jouw wieg misschien in een huis wat op zand was gebouwd, waar het altijd onzeker en onveilig was? Daar heb je geen invloed op, maar het is zeer bepalend. Van koning Joram zouden wij kunnen zeggen dat hij geboren is in een paleis. Fysiek gezien mankeerde er niet zoveel aan. Dat was een stevig huis, een stevig paleis. Maar geestelijk gezien was het drijfzand. Zijn vader Achab, zijn moeder Izebel, die hadden de verering van Jahwe losgelaten. En zij hadden zich gewend tot de Baal. En Asherah-palen werden opgericht. En ze deinsden er niet voor terug om ons onschuldige mensen te vermoorden. Profeten werden vervolgd. Het was een huis wat bekend stond om moord en doodslag. En dan is het logisch, als je in zo'n huis groot wordt, dat je altijd achterom moet kijken. Dat angst en paniek en gevaar altijd alomtegenwoordig is, waardoor je als vanzelf door de bril van de doodsangst gaat kijken. Het Joodse meisje daarentegen, daar weten we bijna niets van. We hebben alleen maar die ene zin. Ach, kon mijn Heer maar bij de profeet zijn in Samaria, dan zou die genezing vinden. Dat is het enige stukje tekst wat we van haar hebben. En toch durf ik ervoor te gaan staan dat zij in een huis is groot geworden, dat geestelijk gezien aardbevingsbestendig was. Dat zij misschien in een eenvoudige arbeidswoning met liefdevolle ouders is groot geworden. Ouders die haar voor zijn gegaan in het leven met de schepper van hemel en aarde, die haar de geboden en de verboden hebben geleerd. Maar die haar ook vertrouwelijke omgang met die schepper hebben geleerd. En op de een of andere wonderlijke manier, als dat van jongs af aan meegegeven wordt, dan is dat heel bestendig, is dat heel duurzaam. En kan zij in die ongelooflijk moeilijke situatie nog steeds het heil van Naaman zien. Kortom, willen wij daadwerkelijk impact hebben? Investeer dan in de volgende generatie. Investeer in je kinderen, in de kleinkinderen. Investeer in jonge mensen op je werk of op de sportvereniging of overal waar je ze tegenkomt. Zie hen door de bril van hoop. Zie wat er nog niet is, maar wat er wel kan zijn. Want als je kijkt door de bril van hoop naar de volgende generatie, dan zal dat zich vermenigvuldigen. De opdracht van Adam 1, vermenigvuldig u. Als wij door de bril van de doodsangst kijken, vermenigvuldigt zich de doodsangst. Maar als wij kijken naar de volgende generatie door de bril van hoop, dan zal de hoop zich vermenigvuldigen. Ik zou liegen als ik zeg dat ik dat makkelijk vind. In mijn vakantie werd ik gebeld door, of geappt door Jan Hogewoning, met de vraag of ik wilde spreken bij de Mannendag. Ik dacht, zo, de Mannendag. Dat stelt wat voor, weet je, er wordt over gesproken, weet je. Dus altijd een goed moment om iemand tijdens de vakantie te vragen, had rust en ruimte. Ik dacht, joh, dat ga ik doen. En ik was met mijn voorbereiding bezig en 2 weken geleden appte mijn dochter woont in Zierikzee, die is met een Zeeuw getrouwd, een lieve schoonzoon. En mijn dochter appte, pap, heb je vrijdag de 31ste zin om bij mij te komen lunchen? En het eerste wat ik dacht is, dat is niet handig, want ik moet op 1 november op de Mannendag spreken. En ik dacht bij mezelf, wat wordt het nou, een Mannendag of een Dochterdag? Dat is al lastig, hè? Want als ik hier sta, dan wil ik natuurlijk zo spreken dat jullie het er nog weken over hebben, weet je. Ik wil wel een beetje impact en indruk maken op jullie. De realiteit is dat over een week weet niemand meer waar de schriftlezing over ging, maar goed. En Henk onder mijn gehoor, moet ik ook een beetje toch, ik moet een beetje voor de dag komen. Wat wordt het? Mannendag of dochterdag? Wat doe ik? Waarin investeer ik? Dat is nog niet zo'n makkelijke vraag om die eerlijk te beantwoorden. En ik heb allemaal goede argumenten. Maar waarin investeer ik? Investeer in de volgende generatie. Even een korte onderbreking. Gewoon om even wat lucht aan onze hersenen te geven. We gaan zo naar een filmpje kijken. En dat filmpje gaat over iemand die ontzettend impactvol is geweest. Hij is ook al op het scherm geweest vandaag. Het gaat over een predikant uit de jaren 60 in Amerika met een donkere huidskleur. Over wie heb ik het? Martin Luther King. Nou, als het gaat over impact hebben, dan is Martin Luther King natuurlijk iemand die impact heeft gehad. Arnoud van der Bossen, een cabaretier, die vertelt wat je vooral niet moet doen als je impact wil hebben. Dus gewoon even als onderbreking, wat lucht aan onze hersenen. Laten we even luisteren naar Arnoud van der Bossen.
Moesten er vragen zijn, geen probleem, let's connect. kunt via alle digitale wegen mij bereiken. Je kunt mij contacteren via e-mail, via Instagram, via Pinterest, via Skype, via Messenger, via FaceTime, Google+, WhatsApp, Twitter, Facebook, LinkedIn en Tinder. Dus,
ja, knettergek zijn we met elkaar. Ga gauw een PowerPoint maken, krachtenpunt maken, één grote leugen, aldus Arnoud. Maar wat doen we het vaak, hè? Gewoon toch even tot die techniek ons wenden, omdat het zo makkelijk is, even AI, even ChatGPT, even Copilot. Maar even wel een punt, waar is de bezieling? Het is een machine die het bedenkt, weet je? Waar is de bezieling, waar is de inspiratie? Waarmee vullen we ons zelf? Wat inspireert ons? Waar zoeken we ons toevlucht? Vol zijn van Gods geest of vol zijn van AI? AI is kiezen voor de versnelling, voor de vluchtigheid. En het schakelt ons uit. En het zorgt voor kortdurende impact. Vol zijn van Gods geest vereist vertraging. Dat is echt een ingewikkeld woord in deze dagen. Vertraging. Vol zijn van Gods geest vereist vertraging. Het vraagt onze volle aandacht. Gods geest schakelt ons in. En het gevolg is blijvende impact. De vraag is, wat verlangen we? Wat verlangen we? Weet je, terug naar 2 Koningen 5. Dat Joods slavinnetje verlangt de genezing van Naaman. En zij ziet hem door de bril van hoop. Zij reageert met hoop en zij ziet wat er nog niet is. Koning Joram, die reageert met paniek. En hij kijkt door de bril van de doodsangst. En Naaman zelf, hoe reageert die eigenlijk? Nou, hij reageert met verwachting. En misschien kennen jullie deze figuur. Wie is dat? Hebben we VI-kijkers hier in ons midden of niet? Kijk, René van der Gijp, misschien ken je hem. Die zegt, als ik niks verwacht, word ik nooit teleurgesteld. Je kunt dat lezen in zijn boek, wat geschreven is door Michel van Egmond. René van der Gijp zegt, als ik nou gewoon niks verwacht, word ik nooit teleurgesteld. Maar stel je nou voor dat Naaman deze lijfspreuk op zijn leven had toegepast. Dat Joodse meisje was gekomen en had gezegd, was je maar bij de profeet in Samaria, dan zou je genezing vinden. En Naaman zou hebben gezegd, ik verwacht niks, ik verwacht niks. Kan ik ook niet worden teleurgesteld. Als er een profeet is, dan komt hij maar mijn kant op, weet je. Ik geloof er niet in. Dat wordt de zoveelste teleurstelling. En ik heb al zoveel charlatans voorbij zien komen. Ik ga er niet op in. Weet je, als dit je lijfspreuk is, dan loop je het risico om heel passief te worden. En cynisch te worden en bitter te worden. Maar dat gebeurt niet bij Naaman, want hij heeft het lef, en daar is dus moed voor nodig, om te verwachten. En door die verwachting gebeurt er van alles. Allereerst gaat dat meisje naar de vrouw van Naaman, de vrouw van Naaman gaat naar Naaman. Naaman durft te verwachten en gaat naar zijn koning, naar zijn heer. Hij vertelt het verhaal wat hem is toevertrouwd. En de koning pakt zijn schrijfblok en pakt een pen, allerlei beweging. Er wordt een brief geschreven, die wordt vooruitgestuurd naar koning Joram. Ondertussen pakt Naaman zijn koffers en de kamelen en de geschenken, goud, zilver, kleding, alles moet mee. Een cohort dienaren gaat mee. Eén en al beweging. En dan gaan ze naar Israël en dan komen ze bij koning Joram. Blijkt hij ook nog op de verkeerde plek te zijn. Moet hij door naar Elisa. Eén en al beweging. Omdat hij het lef heeft te verwachten. En hij neemt de kuilen en de hobbels voor lief. En hij doorstaat het allemaal. En hij komt bij Elisa. Verwachting brengt beweging. Maar dat is niet het enige. Want dan staat hij voor de deur van Elisa. Met torenhoge verwachting. Dat het nu gaat gebeuren. En dan gaat het volkomen anders dan hoe hij het had verwacht. Want Elisa komt zelf helemaal niet naar buiten. In zijn prachtigste liturgische kleed. Hij laat zich niet zien. Hij stuurt zijn dienaar Gehazi als een soort boodschappenjongen. Zoals ik vroeger door mijn moeder naar de slager werd gestuurd. Met haar tas en de portemonnee en het briefje erin. Met een ons gehakt of een pond gehakt en nog wat dingen. Zo wordt Gehazi naar hem toegestuurd van alsjeblieft. Dit is de boodschap. Ga maar naar de Jordaan. Dompel je 7 keer onder en je zult genezing vinden. En Naaman wordt woedend. Verwachting brengt niet alleen beweging. Verwachting kan ook blokkeren. En dat is wat op dit moment bij Naaman gebeurt. Hij wordt woedend dat de profeet Elisa niet zelf naar buiten komt. Dat hij zijn God niet aanroept. Dat hij niet zelf over de zieke plekken strijkt. En dat hij zo genezing zou ontvangen. Naaman is woedend en hij vindt ook dat hij daar hele goede argumenten voor heeft. Hij mag boos zijn, want hij is de generaal van Aram. Wat denkt die profeet wel niet? Hij heeft hele goede argumenten, hele goede overtuigingen. Maar weet je wat het grappige is? God is niet zo onder de indruk van onze argumenten en al onze bezwaren. En al onze overtuigingen. En God is al helemaal niet van plan om zich daaraan te houden. Naaman vindt dat Elisa aan de slag moet. Maar God zegt, nee Naaman, jij moet zelf aan de slag. Jij moet afdalen. Jij moet je kracht afleggen en kwetsbaar durven worden. Jij moet je trots neerleggen en nederig durven worden. En het is aan Naaman wat hij met deze boodschap doet. Naaman zelf mag kiezen. En met zijn driese kop roept hij iedereen op en zegt, we gaan terug naar Damascus. Hier wil ik niks mee te maken hebben. Wij hebben veel mooiere rivieren in Damascus. De Abana, de Parpar. Wat hebben we hier te zoeken bij die smerige Jordaan, die sloot? Moet ik me daarin afdalen? Maar Goddank. Goddank is Naaman niet alleen. Hij heeft dienaren meegenomen en voor mij zijn het helden. Dienaren die het lef hebben om het woord te nemen. Dit zijn de mannen met impact. Die het woord durven nemen. In Spreuken 25 vers 11 staat dit. Een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels op zilveren schalen. In de NBG 1951 vertaling staat, een woord in de juiste vorm gesproken is als gouden appelen op zilveren schalen. In de juiste vorm, de juiste woorden gekozen, afgewogen, maar ook op de juiste tijd, met gevoel voor timing. Wanneer kan ik spreken? Wanneer is het juiste moment? En deze dienaren durven het aan. Die hebben de moed, die hebben het lef om over zichzelf heen te stappen. En dat doet me denken aan de film Les Intouchables. Misschien kennen jullie die film. We gaan er zo een klein stukje uit kijken. De film verhaalt over een aristocraat, een steenrijke man, Philippe. Woont in een groot landhuis, heeft allemaal dienaren. Heeft het volledig voor elkaar. Maar net als Naaman heeft Philippe 1 kwetsbare plek. Zijn gezondheid. Of beter gezegd. De afwezigheid van gezondheid, want hij heeft een dwarslesie en hij is vanaf zijn kin tot aan zijn teen verlamd. Een kwetsbare plek in het leven van Philippe. En Philippe die heeft er een bloedhekel aan als mensen hem als porselein behandelen. Dat ze hem zielig vinden en dat ze voorzichtig met hem omgaan. En dan komt Dries Vazeri in zijn leven. Een Senegalees, grote vent. En die trekt zich helemaal niks aan van alle etiketten. Hij ramt er gewoon overheen. En hij is vooral uit op een goed salaris. En op de een of andere manier is dat een wonderlijke match tussen Philippe en Dries. En er ontstaat een soort vriendschap tussen die twee. En op een goede dag komt Dries erachter dat Philippe een schrijfvriendin heeft. Eleonore. En hij schreef poëtische brieven. Welke hersenhelft is dat, Henk? Rechts. Hij schreef poëtische brieven met Eleonore. Het is altijd fijn dat Henk in de zaal is. En hij schrijft die brieven. En Dries die komt erachter, die vindt die brieven. Geen enkel respect voor privacy. Hij leest ze door. En hij zegt, wauw, Philippe. Eleonore, die moet je ontmoeten. En Dries zegt, no way. No way. Dat is over de grens. Dat ga ik niet aan. Want als Eleonore erachter komt dat ik verlamd ben, dan is de relatie voorbij. Dat gaan we niet doen. En Dries die zegt, oké. Okay, Philippe, jij en ik, wij gaan samen lunchen. Ik neem jou mee en dan gaan we zo'n goed gesprek hebben. En dan gebeurt er iets wat Philippe niet verwacht. Kijk maar eens mee.
Bon, Philippe, je vais pas rester déjeuner. Donc, je ne laisse pas seul. C'est juste, je crois que vous avez un petit rendez-vous.
Petit rendez-vous? Comment ça?
Paniquez pas, ça va bien se passer.
Non, mais...
Par contre, cette fois, vous ne pouvez pas vous parler. En fait, j'ai mis le temps.
Wat een fragment, hè? Het ontroert me iedere keer opnieuw als ik dit stukje zie. Dit is vriendschap. Dit is lef hebben. Echte vrienden brengen ons daar waar wij zelf niet durven gaan. Een echte vriend gaat niet akkoord met onze bezwaren, met onze argumenten, met onze overtuigingen, met onze opvattingen. Onze stellingen, onze dogma's. Een echte vriend gaat niet akkoord. Een echte vriend brengt ons daar waar we zelf niet durven gaan. En daar heb je dus lef voor nodig, want een generaal tegenspreken in die tijd, een lager gestelde tegen een hoger geplaatste, dat kon je zomaar je kop kosten. Dus het was van belang om het juiste woord op de juiste tijd te spreken. Maar er is ontzettend veel lef voor nodig om dat te doen. Kunnen we nog zo vrienden zijn voor elkaar? Durven we dat nog in deze tijd? We waaien zo makkelijk mee met elkaar. Oh ja, joh, ik begrijp je, ik begrijp je. Maar is dat genoeg dat we elkaar begrijpen? Of moeten we elkaar soms ook de waarheid durven zeggen of elkaar mee durven nemen naar die plekken waar de zieke plekken gezond kunnen worden? Echte vrienden die waaien niet met ons mee. Ga niet akkoord met onze ja-maars. En de vraag is, wanneer ben ik eigenlijk tegen een vriend ingegaan? Wanneer ben jij tegen een vriend ingegaan? En wat leverde dat op? Misschien een vraag om gewoon eens over na te denken. Als je in die 10 minuten bent, waar Henk heeft ons die opdracht gegeven, is dat niet die plek waar de vreugde plaatsvindt? Dat we betrokken zijn bij elkaar en dat we elkaar durven aan te moedigen om daarheen te gaan waar je zelf niet naartoe durft te gaan. En de Aman gaat. Hij daalt af naar de rivier, hij daalt af naar de Jordaan. In een Efeze worden we aangemoedigd om de wapenrusting aan te doen, maar hier worden we aangemoedigd om de wapenrusting uit te doen. Filip en de Aman moeten allebei de wapenrusting afleggen, zodat ze gezond kunnen worden in alle delen van hun leven. En de moeite en de uitdaging van de opdracht zat niet in de ingewikkeldheid, maar in de ongemakkelijkheid. Dus nog een keer. De moeite en de uitdaging van de opdracht zat niet in de ingewikkeldheid, maar in de ongemakkelijkheid. Als Naaman de opdracht had gegeven om 7 legers te verslaan, dan had hij direct gegaan. Of als hij 7 zeeën had moeten bevaren, hij had het gedaan. Al had hij de hoogste toppen moeten bedwingen, moeten trotseren, hij had het gedaan, direct, zonder vragen te stellen. Want dan had hij in zijn kracht mogen blijven. Maar Naaman moet leren dat hij zijn kracht mag afleggen en dat hij naar zijn kwetsbare delen toe mag gaan. De wapenrusting uit. De trots afleggen en nederig worden. Kwetsbaar worden. Controle inruilen voor vertrouwen en overgave. En dat roept de vraag op, wat heeft er eigenlijk te sterven aan mij? Ook zo'n vraag om gewoon eens aan te kijken. Is dat ook die controledrang? Of die doodsangst van koning Joram? Kijk ik al mijn hele leven door die bril van doodsangst. En duid ik op grond daarvan de werkelijkheid om mij heen? En vermenigvuldig ik daarmee de dood? Heb ik dat af te leggen? Of heb ik mijn hoogmoed af te leggen? Zoals de fariseer die zegt, oh, gelukkig ben ik niet als die fariseer, vertaald naar onze tijd. Heb ik dat af te leggen? Of is het misschien juist een laag zelfbeeld? Onzekerheid? Ik doe er niet toe? Zijn we passief geworden? Misschien wel wat cynisch. De wereld verandert toch nooit. Ik verwacht maar niks, want dan word ik ook niet teleurgesteld. Is dat wat ik heb af te leggen? Of ren ik altijd weg als het een beetje moeilijk wordt, terwijl ik er misschien wel doorheen zou moeten gaan? Moet ik mijn vluchtgedrag afleggen? Of is het misschien de onverschilligheid? Ik sta soms versteld over de onverschilligheid in onze samenleving. Het boeit me niet waar jij mee bezig bent. Het boeit me niet welke kant het op gaat. Is dat wat wij hebben af te leggen? Is dat wat er aan ons heeft te sterven, onze onverschilligheid? Welke ongezonde delen hebben te sterven aan mij? Naaman gaat in het water. Hij daalt af, hij kleedt zich uit. En hij gaat in dat water en hij gaat 7 keer onder. En in Johannes 6 staat dat hij ondergaat in het water van de dood en levend en gezond weer opstaat. En zo bijzonder, hij heeft dan de huid van een kind. Zoals dat meisje, dat jonge meisje, dat slavinnetje. Hij ontvangt haar huid. Hoop vermenigvuldigt zich. Zelfs bij die oude Naaman. En hij krijgt de huid van een jong kind. Dat is de belofte die klinkt in dit verhaal. We gaan het samenvatten en afronden. Dit is ongeveer de samenvatting van de preek. Ik begin even linksonder. Wat verlang ik eigenlijk? Impactvol zijn of vol zijn van Gods geest? Bij die vraag zijn we begonnen. De gewonigheid of de gewichtigheid? En niet te snel, toets je eigen hart. Waar verlang ik nou naar ten diepste? Wil ik mijn stempel zetten? Wil ik mijn wil doordrukken? Of verlang ik ernaar mijn leven zo in te richten dat het is volgens Gods gedachte, ongeacht wat er dan komt? Vervolgens rechtsboven. Impact hebben, investeer in de volgende generatie. Misschien vraag je je nog af, ben je nou wezen lunchen met je dochter? De waarheid is dat gisteren een heel andere dag was. En een heel aantal van jullie weten dat, want Aridia Ravensbergen is overleden afgelopen, vorige week eigenlijk op zondag. En gisteren was haar uitvaart. En ik denk als Aridia hier zou zijn vandaag, wat natuurlijk niet kan, want het is een mannendag. Maar als ze hier zou zijn, dan is zij het levend voorbeeld van investeren in de volgende generatie. Als je zag hoeveel jongeren er gisteren waren bij haar uitvaart, ze is 57 jaar geworden. Maar als je zag hoeveel jongeren daar waren, gisteren in de kerk, ik was diep onder de indruk. En daarmee was gisteren een totaal andere dag. En ik dacht, het maakt me niet uit. Want dit is de plek waar die vreugde, van dat linker rijtje, waar die vreugde plaatsvindt. Ondanks al het verdriet wat er ook was. En toch, Henk, toen jij die opdracht gaf net, gingen mijn gedachten het allereerst eruit naar gisteren. De plek van vreugde, ondanks al het verdriet. Aridia, een levend getuige van investeren in de volgende generatie. Dan gaan we naar linksboven. Echte vrienden brengen ons daar, waar we zelf niet durven gaan. Voor wie kan jij een vriend zijn? Misschien vanmiddag wel. En waar ga jij niet akkoord met alle argumenten en de overtuigingen en de ja-maars? En zeg je, hey, wacht even, maar ik kijk door de bril van hoop en ik zie al iets wat jij zelf nog niet kan zien. En daar ga ik voor. En tenslotte die laatste vraag, wat heeft er te sterven aan mij? Een vraag om gewoon eens op je af te laten komen. Om eens te herkauwen. Hoe zit dat eigenlijk in mijn leven? Wat heeft er te sterven aan mij? Mag ik u en jou, mag ik jullie voorgaan in gebed? Liefdevolle God, Vader in de hemel, we danken u voor deze dag. We danken u dat we een hele dag in uw aanwezigheid mogen vertoeven. En we danken u dat uw woord iedere keer opnieuw sprekend is. Iedere keer opnieuw tot leven komt. En ook door dit verhaal van Naaman en dat Joodse slavinnetje, dat kon kijken door de bril van hoop. Kon zien wat anderen nog niet konden zien, wat voor anderen nog verborgen was gebleven. Vader, leer ons door die bril te kijken. Leer ons hoop te vermenigvuldigen. Misschien wel in onze kinderen, onze kleinkinderen, jongeren om ons heen. Zodat er genezing kan plaatsvinden. En dat de Naamans in onze omgeving de jonge huid van een jong kind kunnen ontvangen. Vader, open onze ogen ook voor datgene, voor daar waar we een vriend kunnen zijn. Geef ons de moed en het lef om een woord te spreken in de juiste vorm, op het juiste moment, zodat we die ander daar brengen waar hij of zij zelf niet durft te gaan. En Vader, als er delen zijn in ons leven die aan ons moeten sterven, of het nu cynisme is of passiviteit, of misschien wel hoogmoed en trots, of misschien wel onverschilligheid. Open onze ogen daarvoor. En neem het van ons weg. Zodat we meer en meer zullen worden gevormd naar uw beeld. Dat vragen wij u zo. In Jezus' naam alleen. Amen. Er is straks nog een verwerkingsopdracht, die ga ik zo direct uitleggen. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst een lied zingen. Namelijk het lied Maak mij rein voor u. En dan kom ik daarna bij je terug en dan zal ik uitleggen hoe de verwerkingsopdracht eruit ziet.